Goed. Ben ik weer geïnstalleerd. Wat een feest is dat als je op zondag jarig bent. En ik moet zeggen dat vanochtend, ik had me heel even teruggetrokken, u begrijpt wel. En toen ging de telefoon, maar ik kon niet opnemen. En het was mijn moeder. En mijn moeder die belde. En in plaats dat ze zeggen, ze spreekt een antwoordapparaat in. En dat hoor ik dan gewoon heel hard door het huis. En daar zong ze hetzelfde lied. Het is zo geweldig. Hiep, hiep, hoera, daarom dansen en springen wij. Het is een vreugde om jarig te zijn. En u weet het, 11 jaar geleden was het allemaal even anders. Had ik niet zo'n vreugde na mijn verjaardag. Maar toen werd ik 44. Vandaag ben ik 55. En is het de dag van mijn leven, heb ik al verteld aan verschillende mensen. Het is echt een vreugde. Toen ik 11 jaar terug beleefde en ontdekte wat het is om te leven, dat je het leven mag behouden, dat het je niet afgenomen wordt door een stel boerakken, dan is het een, geen verjaardag is meer als daarvoor. En ik heb heel lang gedacht, het is niet waard om verjaardagen te vieren, waarom doen we dat nog? Wat is het mooi om te beleven dat je weer een jaar hebt gekregen. Dankbaarheid voor wat je hebt gehad. En dankbaar voor het jaar wat voor ons ligt en wat voor mij ligt en waar je naar uit mag zien. Zomaar niet de mensen omdat ik dat zo in mijn hoofd krijg. We gaan het hebben over de serie Jezus leren kennen. Ken je Jezus? En een aantal weken geleden was ik hier, 29 augustus, mocht het woord brengen. En toen hebben we vanuit een tekst uit Filippenzen, die gaan we straks weer lezen, hebben we stilgestaan bij waar vandaan. En ik heb toen beloofd dat ik die serie in drieën, één preek, in eerste instantie in gedachten, maar ik heb hem in drieën gesplitst. Even kijken hoor, dat zal ik hem eens aanzetten. We gaan dus lezen uit Filippenzen, dat gaan we eerst doen, uit Filippenzen 2. Ik weet niet of u uw Bijbel mee heeft, dan mag u dat opzoeken. En dan, wat ik anders nooit doe, dat heb ik nu eens een keertje lekker wel gedaan. Staat tussen Efeze en Colossense zit u. En u mag het ook meelezen. Van vers 5 tot 11. En daar staat: laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Alles voor God de Vader. Aan zegen bidden, Heer. Ik bid, Heer, dat ook deze morgen naar de woorden die ik heb mogen overdenken, die ik heb mogen opschrijven, die ik wil delen, woorden zullen zijn, Heer, die u in de harten mag brengen. Dat we uw Zoon, Vader, Jezus Christus, onze Heer, beter mogen leren kennen. Zijn werk beter zullen begrijpen, opdat wij daarover mogen getuigen. Met kennis van zaken mogen delen wie u voor ons bent. opdat er nog heel veel mensen die u niet kennen, ook gered mogen worden voor tijd en eeuwigheid. Zo bidden we om uw zegen over deze woorden. In Jezus' naam. Amen. Amen. Tot zover hebben we gelezen. Nou, net als de vorige keer gaan we het dus hebben in de serie Ken je Jezus? Of Jezus leren kennen. Nadenken over deze tekst uit Filippenzen. En ik haal daar het middelste stukje uit. Eerst over waar die vandaan kwam, je weet het. En het tekstgedeelte, dit hele gedeelte, spreekt over aan de ene kant het voorbestaan van Jezus. Wat iets zegt over toen hij nog geen mens was, wie was hij dan? Hij was bij God. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Het zegt iets over zijn goddelijkheid, van toen ook. Maar ook over zijn mens zijn, in de tijd dat hij hier op aarde was. Daar staan we vandaag bij stil. En zijn verhevenheid in het hier en in het nu en in de tijd die komen gaat. Die verhevenheid. Waar is die nu? Daar gaan we de volgende keer bij stilstaan. Een tekst. Waarvan ik zei, is een heel belangrijk gedeelte uit Gods woord in de leer over Christus. De Christologie, wat je in de theologie nog wel eens meekrijgt. Niet wel eens, altijd. Al worden daar verschillende insteken in gegeven. Maar het is heel belangrijk. Hoe belangrijk is het om Jezus te kennen? Jezus als mens. Als mens Jezus te kennen. Daarom heb ik gedacht daar vandaag deze hele preek, zeg maar, bij stil te staan. De vorige keer dus, waar vandaan? Nu de mens, Jezus. De volgende keer, Jezus is Heer. Maar vandaag wil ik bij deze punten stilstaan. Echt mens. Waartoe werd hij mens? Waarom? Wat is er gebeurd? Waarom moest Jezus eigenlijk mens zijn? Zie daar zomaar een antwoord op. En het voorbeeld dat Jezus is, gewoon de praktische toepassing. Aan het slot, om daar nog even kort bij stil te staan. Allereerst, echt mens. Echt mens. Er wordt zelfs getwijfeld aan of Jezus überhaupt wel heeft geleefd. Als je de Bijbel als geschiedkundig boek plaatst tussen de andere geschiedkundige boeken, blijkt gewoon dat Jezus als mens op de aarde is geweest, dat er iets bijzonders was. Maar er is ook heel veel moeite gedaan om dingen uit te wissen. Maar er is ook ontzettend veel gebleven. En dan met name over het doel van Jezus. En dat staat in de Bijbel. Het hele Oude Testament spreekt over Jezus, de mens, Jezus. En het Nieuwe Testament, hoe Jezus mens is geworden en wat dat heeft uitgewerkt voor u en voor mij. Zo belangrijk voor het leven. Als christen kan je niet zonder. En daarom zo belangrijk om die Bijbel regelmatig ter hand te nemen, om daar ook eens uit te lezen, om wat te leren. Het is ook geen studieboek. Dus de jongeren, wees niet bang. Het is ook niet een boek waarvan je dan altijd en eeuwig nog eens een verlengstuk hebt van school. Maar het is een boek waarin verhalen leven. Waarin je dingen kan lezen die leuk zijn om te lezen. Verbazingwekkend. Ongelooflijk soms. Nou, dat kan toch helemaal niet. Jezus liep op water. Het is toch gewoon een mens? Dat kan dat toch niet? En toch is het zo, weet je, dat van die prachtige dingen die je over Jezus kan lezen, waar we soms, of misschien wel meer dan soms, gewoon de moeite niet voor nemen en geen tijd voor nemen. Maar Jezus is zo belangrijk om te kennen. En dat heb ik de vorige keer al gezegd, door Jezus te kennen en de Vader te kennen, hebben we eeuwig leven. Daar hangt het van af. Wil je hem kennen als jouw Heer en Heiland? Het zijn echt mensen. We hebben gelezen dat Jezus God was. En dat hij zich daar niet op voor stond. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Maar hij was bereid om de gestalte van een slaaf aan te nemen, hebben we gelezen. En aan een mens gelijk te worden. God die mens wordt. En dan staat er, en als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Hij heeft zich. Het is een keuze geweest. Het is een. Je zou God zijn en dan mens worden. Ervoor kiezen als vernedering voor jezelf en dan om dood te gaan. Ongelooflijk. Goed om te realiseren wat die liefde was. En het zegt heel veel ook over het mens zijn van Jezus. Zijn mens zijn, als je in de Bijbel gaat, ik heb een aantal teksten die ik af en toe aanhaal, om ze niet allemaal op te zoeken of ik het niet allemaal later nog eens doen. Maar zijn mens zijn blijkt gewoon uit zijn geboorte. Was gewoon een vrouw die 9 maanden lang zwanger werd. En een kindje zoals bij elk mens dat geboren wordt, gebeurt. Tot ontwikkeling in de baarmoeder van een moeder. Gewoon uiteindelijk op de natuurlijke manier ook geboren wordt uit een moeder. Jezus was wat dat betreft gewoon mens zoals u en ik. Weliswaar een zwangerschap die bijzonder tot stand kwam, moet ik erbij zeggen. Kom ik zelf nog wel even op terug. Maar wel gewoon een natuurlijke menselijke geboorte. Het was niet iets dat uit de hemel er opeens was. Of God die als mens zich, die denkt, nou weet je, ik neem een gedaante aan van een mens. Hij werd mens. Gewoon zoals alle mensen. En Galaten 4 vers 4 zegt, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Echt zoals een gewone Jood in die tijd. Niks bijzonders tussen de mensen waarin hij geboren werd en waarin hij leefde in het volk. En ook uit de geslachtsregisters blijkt dat Jezus gewoon maar een mens was. Hij staat gewoon daartussen opgeschreven. Weliswaar een beetje als laatste, maar hij staat daar. Ook zoiets moois. De laatste. Jezus, met alle zwakheid en beperkingen die de mens met zich meebracht. Maar toch is er wel ten opzichte van ons een verschil. En dat verschil zit hem in de erfzonde. Dat is misschien een moeilijk verhaal. Daarom vertel ik er gewoon even iets over. We worden geboren, wij als mensen zijn allemaal geboren uit een vader en een moeder. En binnen het geslacht van de eerste Adam, zegt de Bijbel. En die eerste Adam, de eerste mens, viel in zonde en kreeg daardoor een zondige natuur. Dat is zijn drijfje, dat is dat wat hij van nature met zich meedraagt. En Jezus werd mens, maar niet in die natuur. Hij had een goddelijke natuur. Jezus werd helemaal mens en was toch vanaf het begin vrij van de zonde. Niet in die erfenis als geboren uit de eerste Adam. Want door die bijzondere zwangerschap werd Jezus geboren als een gewoon mensenkind, maar niet met die zondige, maar met een rein, volmaakte, goddelijke natuur. Dat wordt wel gezegd. Volledig, volkomen mens met een goddelijke natuur. In 1 Korinther 15, vers 45, daar lees je in dat hij dan ook de laatste Adam wordt genoemd. De tweede mens. Er zit dus ergens wel een verschil in. En het is voor ons een onbegrijpelijk wonder. Maar het is ook een bijzonder werk van de Heilige Geest die Jezus bij Maria verwekte. Jezus werd volkomen mens in alle eenvoud. Hij had ook gewoon een menselijke ontwikkeling, maar met die goddelijke natuur. Daar kom ik nog wel op terug. Lucas 2 vertelt iets, hè, de evangelie sowieso. Lucas 2 vertelt iets over Jezus. Over hoe hij geboren wordt, opgroeit. En dan staat er in vers 40, het kind groeide op. Hij werd sterk, was dat dus niet helemaal geboren, zoals alle baby's. En hij was begiftigd met wijsheid. Hij had iets waardoor hij verstandig was. En Gods genade rustte op hem. Gewoon als mens Jezus. Vers 52 staat van Jezus groeide verder op. En zijn wijsheid nam toe. Dus hij was niet vanaf het begin gewoon wijs. En als God alles heeft. Nee, hij moest zijn wijsheid gewoon vergaren. En zijn wijsheid nam toe, staat er. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Ook Jezus kwam steeds meer in de gunst bij God. En bij de mensen. Ook zoiets, kan je niet voorstellen. Maar dat was gewoon omdat hij mens was. Volkomen mens zoals jij en ik. En hij leefde als mens. En hij leerde als mens. En hij ontwikkelde zich als mens. En dat maakte de wijze waarop hij dat deed, dat hij in de gunst kwam bij God en bij mensen om hem heen. Jezus werd als ieder mens gewoon moe. Hij had slaap nodig. Hij had honger en dorst. Hij sliep, werd verzocht. Zoals ieder mens. Hij was beperkt in zijn kennis, wat ik zei. Was afhankelijk van de Vader. Ook zoiets. Hij was afhankelijk. Dat was die vernedering. Dat God zei niet als roof geacht, weet u nog. Hij was mens geworden. En hij was afhankelijk geworden van de Vader. En ook hij had gebed nodig om te weten wat hij moest doen. Of wat hij moest zeggen. Dat vroeg hij aan zijn Vader. Jezus ontwikkelde zich gewoon zoals jij en ik. Met een goddelijke natuur. De Bijbel beschrijft hem ook voortdurend als mens. Hij was echt mens. Echt mens. Hij zegt het van zichzelf. Ik was een mensenkind. Overal zegt hij het. Zo'n mensen, mensenkind. Als hij het over zichzelf heeft. Je kan ervan lezen. Johannes de Doper zegt het. Zie de mens. Die... Paulus, Petrus schrijven in hun brieven over Jezus de mens. En dat hij ook gewoon menselijk was. Zie je in dat verhaal van de Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld. Aan de put. Die Samaritaanse vrouw die komt bij die put en ze herkent, hij kent het verhaal, of het verhaal kent anders. Even vergeten, maar die herkent daar gewoon een Joodse man. Zou die met mij willen praten? Wat gebeurt er? Wat gebeurt hier? Gewoon een mens. En zelfs na zijn opstanding had hij het uiterlijk van een mens. Maria die hem in de tuin ontmoet, weet je nog, bij het graf, het open graf. Ze denkt dat het de tuinman is. Er staat niet iets. Mens. Zoals u en ik. Mens. Maar waartoe? Waartoe? Waartoe werd Jezus mens? Nou, Jezus, ik ga een aantal punten aanhalen tot aan het eind van mijn preek. En die hoef ik u niet allemaal zo te onthouden. Maar mag het dan wel indruk op u maken? Jezus werd mens allereerst om Gods belofte te vervullen. Om Gods belofte te vervullen. Ja, ik zei al, het Oude Testament beschreef alles over Jezus de mens. Hij was beloofd. Al in Genesis 3, vers 15, het pre-evangelie wordt dat wel eens genoemd. Daar staat dat na de zondeval uiteindelijk, en zegt God tegen de slang, dat er uit de vrouw zaad zal voortkomen een mens die hem de kop zal vermortelen. Jezus, de mens. En hij heeft het gedaan. Er zijn ontzettend veel profeten die spreken over de Messias die zal komen. Een mens die ze verwachten, die zal heersen als een koning. De mens vol heerschappij. Als redder van de zonde is die beloofd. Jesaja zegt er zoveel over. Een redder van de zonde. Een mens die zal komen. En om die belofte te vervullen, om als antwoord aan datgene wat God belooft, wat God zegt, is altijd waar, komt uit. Om dat te volbrengen, werd Jezus allereerst mens. Het tweede punt is dat Jezus werd mens om hoge priester te zijn. Om hoge priester te zijn, was dat dan nodig? Om hoge priester te kunnen zijn. Door de zondeval waren we in afstand gekomen, was een breuk ontstaan tussen God en de mens. Vanuit de goddelijke natuur waren we naar de zondige natuur vervallen. En konden we niet meer bij God naderen. En daar was bemiddeling voor nodig. En God had opdracht gegeven om vanuit de mensen, van tussen de mensen, een mens te kiezen als bemiddelaar naar God. En in het begin van Genesis lezen we over de aartsvader die als een soort bemiddelende rol vervulde. En later kwam de priesterdienst. Met allemaal heenwijzing naar het verlossingswerk van Jezus. De mens Jezus. En er werd daar verteld hoe dat in vervulling zou gaan. En er werd er gezegd dat daar priesters voor moesten worden aangesteld. Als middelaar tussen God en mensen. En daar werd een hoge priester gezegd die het offer mocht brengen voor verzoening voor de mensen. Het Oude Testament voor tijdelijk. Maar als beeld, als voorbeeld, als heenwijzing naar het echte offer dat Jezus zelf zou zijn. Een hoge priester uit de mensen, voor de mensen, om op te treden bij God. En het moest juist de mens zijn, zodat hij de mensen waarvoor hij optrad, ook zou begrijpen. En Hebreeën, de brief van Paulus aan de, of als die van Paulus is, dat wordt nog wel zo getwijfeld, maar de brief aan de Hebreeën, die beschrijft heel veel over het hoge priesterschap van de Heer Jezus. Hebreeën 2, vers 17. Er staat: daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Jezus werd mens, zodat hij ons kon bijstaan bij de Vader. Zodat hij in staat zou zijn ons als mens volkomen te begrijpen en voor ons te bidden en te pleiten bij de Vader. Wat hij elke dag, elk uur, elk minuut, vandaag de dag, doet voor jou, voor u, voor mij. Hij begrijpt ons. Hij was mens. Volkomen mens om ons te begrijpen. Hebreeën 4, vers 15 zegt: want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Bij de mens, Jezus, mogen we komen. Hij begrijpt ons. Hij is onze hoge priester. Jezus werd mens om voor de hoge priester zelf zijn offer te zijn. Het offer dat gebracht moest worden voor verzoening voor de mensen. De mens had gezondigd. Adam en Eva waren in zonde gevallen. De mensheid had gezondigd. En er was een straf uitgesproken door God. Dat de dood zou volgen op de zonde. En de mens had die straf verdiend. Een straf van God overigens. En die straf moet een mens ondergaan. Anders is het niet eerlijk. Anders is het niet rechtvaardig. De straf wordt gedragen door een mens, want de straf was voor een mens. En net als dat in de wetgeving hier, het strafrecht, het in Nederland ook zo is, hè, dat als iemand een straf heeft gekregen, dat voor iemand anders, zeg maar, dat dat wel ook voldoening brengt. Je kan plaatsvervangend straf op je nemen, straf dragen. Jezus werd plaatsvervangend. Offer voor u en mij. Als mens. Kon niet anders. Hij werd gehoorzaam tot in de dood, hebben we gelezen. Dood aan het kruis. Hij stierf niet gewoon, maar hij stierf aan het kruis. Jan Willem heeft daar een hele serie over op het moment, maar het betekent nogal wat. Het kruis, symbool, een paal, symbool van vervloeking. Vervloeking, was dat niet wat de mens toekwam door de zonde? Hij werd die vloek. Hij werd dat plaatsvervangende offer. En dan staat dan Galaten 3, vers 13. Maar Jezus Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek. Door voor ons te worden vervloekt. Als mens droeg hij onze straf. Die ons mensen toekwam. Want er staat geschreven. Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Jezus werd mens om onze straf te dragen. 2 Korinthe 5, 27. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. En de mens. Jezus' vernedering bestond niet alleen maar uit het Godgelijkheid afleggen en mens worden. Maar het bestond ook uit de vernedering om van een normaal mens tot een dienstknecht en een slaaf te worden. Volledig afhankelijk. Een afhankelijk mens. Dat is vloeken vandaag de dag in de maatschappij. Zeggen dat een mens wel eens afhankelijk zou kunnen zijn van iets of iemand. Dat gaat tegen elke gedachte van de maatschappij op dit moment in. Je moet voor jezelf staan, jezelf houden, jouw recht, jouw dit, jijzelf, zelf. En Jezus was God, werd mens. Hij werd niet gewoon mens, hij werd slaaf, in volle afhankelijkheid, dienstknecht, gaat nu even om jou. Mens. En als hij dan al zo'n slaaf of zo'n dienstknecht bent, werd hij ook nog vervloekt. Moest hij ook nog sterven aan een kruis. Voor jou, voor mij. Jezus, op dat staat er, wij vrij en rechtvaardig zouden worden. Hij had u en mij, jou en mij op het oog. Er viel nogal wat te doen. Het was aangestoken, aangezet door de Satan. En Jezus werd mens om die werken van de duivel te verbreken. Halleluja. Hij werd mens om de duivel te kunnen verbreken. Zijn werk te ontkrachtigen. 1 Johannes 3 zegt, met betrekking tot dat plaatsvervangende offer, de Zoon van God is er verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Zegt de NBV. Andere vertalingen, NBG, de herziende Statenvertaling, zegt, om die te verbreken. En wat waren die daden dan? Nou, dat was die zondeval. De daden van de duivel verbreken, die de mens in zijn val had meegesleurd. En sinds die tijd ook rechtmatig recht had op de heerschappij over de mens. De wereld is ook gewoon van God los, omdat Satan daarin regeert. Hij is de koning van de wereld. Wereldbeheersers. Hij heeft daar macht op. Maar Jezus heeft het als mens, door mens te zijn, kunnen verbreken. De mens had Satan recht gegeven om over hem te heersen. En de mens, Jezus, verbrak dat recht en haalde het recht terug bij de Vader waar het thuis hoort. In Christus is de rechtmatige heerschappij door God over de mens hersteld. En Romeinen 5, dat hele hoofdstuk, spreekt daar prachtig over. Door één mens, Adam, kwam als oordeel de zonde in de wereld, maar door één mens, Jezus, de vrijspraak van de mens tot stand gebracht. Satan, de duivel, is overwonnen. Halleluja. Amen. Zo is het. En dat kon alleen als Jezus mens werd. De mens, Jezus. Zo belangrijk om te realiseren, te beseffen, te weten, te kennen. Jezus te kennen als mens. Jezus werd mens om de Vader te openbaren. Wij mensen, dat is maar gebleken, in onze zondige natuur, waren niet in staat om de liefde van God te begrijpen. Als je het Oude Testament leest, waar Jezus er nog niet als mens was, Dan is er altijd een blik op God als de grote schepper van hemel en aarde. De heerser. De grote rechter. De vinger, zeg maar. Dat is het beeld wat daar kwam. En Jezus werd mens om ons te tonen en te leren dat God nog iets anders in zich had. Het vaderhart van God. En het was in het Oude Testament vaak nog verhuld. God was niet anders. Maar het werd niet begrepen. Door Jezus te kennen, staat er, mogen we de Vader leren kennen. Johannes. Johannes 8, vers 19. Daar lezen we dat. Dat we de Vader mogen kennen door Jezus te kennen. Toen vroegen ze, waar is uw Vader dan? Toen zei Jezus, je kent nog mij, nog mijn Vader, antwoordde Jezus. Als je mij zou kennen, dan zou je mijn Vader ook kennen. Gewoon woorden van Jezus zelf. Hij kwam zodat we hem, God de Vader, mogen leren kennen. Voor wie hij, tot eer van wie hij het allemaal deed. Zijn gehoorzaamheid voor de Vader. In Christus wordt Gods liefde gezien. Dan kom ik bij een laatste punt waar Jezus mens voor weet, en dat is eigenlijk ons voorbeeld. En dat is de praktische toepassing, dat is het slot. Jezus werd mens om ons een voorbeeld te geven van een leven met God zoals Hij het bedoeld heeft. Een leven vanuit een zondige natuur die Hij die eerste Adam niet zou kunnen. En niet bestaat. Geen mens was daartoe in staat. Maar Jezus werd die mens, volkomen mens, om dat allemaal te kunnen volbrengen wat we net hebben gehoord, al die punten, omdat dat aan de mens was toegeschreven. Hij bracht ons die redding als mens en werd vanuit zijn goddelijke natuur, reine natuur, zonde te zondigen. Werd hij ons tot een voorbeeld. Een natuur die wij ons mogelijk toe-eigenen in Christus door hem aan te nemen als verlosser in ons leven. Breken met de zondige natuur. Jezus aanvaarden als het volbrachte werk, als hoge priester die voor ons pleit, maar bovenal als het offer dat voor ons in de plaats de straf droeg, waardoor de Satan verbroken is en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. In de nieuwe, reine natuur van God. Waardoor we mogen zijn wie we zijn in Christus. Zoals we bedoeld zijn. Kinderen van God, de Allerhoogste. U en mij en ik. Omdat Jezus mens werd. God gaf ons zijn zoon dus als een levende illustratie. Wat Jezus voorleefde is wat wij nu in hem ook mogen zijn. Verlost van die zondige natuur mogen we in Christus leven. Vanuit die goddelijke natuur. Gereinigd en geheiligd door het offer. Bevrijd van de macht van Satan. En nog belangrijker, verlost van onszelf. Van het vlees, van ons verlangen, onze begeerte. Versterkt door de Heilige Geest mogen we leven zoals Jezus ons voordeed. Wat deed Hij ons voor? Hoe we ons mogen opstellen in het leven. Ons voorbeeld, hoe we ons opstellen tegenover God, de Vader. Lees eens hoe Jezus met zijn Vader omging. Ons tot een voorbeeld. En het is mogelijk, hij was ook maar mens. Ja, maar hij had die goddelijke natuur. Die heeft hij ons ook gegeven. Wij mogen nu in hem leven, eeuwig leven, ga in die relatie met de Vader zoals Hij dat deed. Hij leerde hoe onze houding tegenover het woord moest zijn. Het woord van God. Aanvaarden, respecteren, eren, toepassen. Hoe we tegenover andere gelovigen mogen zijn, onze broers en zussen. De een hoger achter dan de ander. Feest van de navolging. Jezus als voorbeeld. Al die punten. Zo mooi. Hoe we tegenover de wereld mogen staan. Je bent niet van de wereld. Je bent er wel in. En hoe ging Jezus daarmee om? Hij omhelsde de hoeren en de tollenaars. En hij toonde ze door liefde hoe het was om een kind van God te kunnen zijn. Hebben wij overal afstand van alles wat ons niet ziet? Of zijn we bereid om de liefde te delen? Dat kwam ook zo mooi naar voren in het gebed. En niet alleen de wereld, zelfs tegenover onze vijanden. Want hoe is het vandaag de dag mogelijk nog vijanden lief te hebben? Maar het kan. Niet uit onze eigen natuur. Wij kunnen dat niet. Maar wel in wie we nu zijn. In de kracht van de Heilige Geest. Het is niet onmogelijk. Laten we beseffen dat Jezus niet alleen maar via het woord over deze zaken onderwees, les gaf, vertelde, maar hij leefde het voor. Laten we die voorbeelden, dat voorbeeld van Jezus, ter harte nemen. Aanvaarden voor ons eigen leven en daaruit gaan leven. Ter harte nemen in geloof en in volledige afhankelijkheid van God, van Gods Geest, ook echt navolgers zijn van Jezus. En dan wordt het feest. Aan het eind van het jaar gaan we daar weer stilstaan. Het feest. Feestelijke vieringen in het feest van de navolging. Het is echt feest om een kind van God te zijn. En vandaag op mijn verjaardag beleef ik dat. En dat is allemaal omdat Jezus mens werd. Doet u mee? God zegen.